Laten we bidden en dan
gaan we lezen.
Vader in de hemel, alle eer en glorie aan onze Heer. Bent u goed, Heer. En we danken u, Vader, dat we onze aanbidding voort mogen zetten door uw woord te openen. Heer, uw woord is goed. En we bidden, Heer, dat u met uw woord doet in onze harten, Heer, wat u verheerlijkt. Heilig ons alstublieft. Open onze ogen, open onze oren, open ons hart, Heer. Opdat we veranderd mogen worden. Tot eer en glorie van uw naam. Laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn, Heer. In Jezus' naam, Heer. Amen. Ik wil jullie vragen om jullie Bijbels te openen op Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. Ik weet het, we bevinden ons in 1 Petrus 5... Zo ik de afgelopen week bezig ben geweest met de tekst die we vorige week hebben behandeld. En we ook het antwoord van de apostel Petrus in vers 9 krijgen. Ben ik toch genoodzaakt om net iets breder, iets verder te kijken dan alleen vers 9 van 1 Petrus 5. Ik weet nog dat Ser ging op vakantie en ik zei als je terugkomt dan zijn we klaar met 1 Petrus. Dat is niet het geval. We zijn nog niet klaar. We gaan nog een serie doen in deze serie. En ja, ik heb de intentie om 1 Petrus af te maken. Zodat we kunnen beginnen met onze vers voor vers reis door het evangelie van Lucas. Dus voor de mensen die dat nog niet wisten, begin dat evangelie alvast te lezen. Want dat is wat we gaan behandelen na 1 Petrus. Maar ik kan niet anders dan samen de komende weken met jullie de wapenrusting van God te ontleden. Dus als je in je Bijbel naar Efeze 6 gaat, dan gaan we lezen vanaf vers 10 tot en met 18. Maar richten we onze aandacht vandaag op het eerste gedeelte van vers 14. Namelijk het omgorden van ons middel met de waarheid om stand te houden. Dus laten we lezen. Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Paulus schrijft daar onder leiding van de Heilige Geest. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Vorige week hebben we het gehad over de realiteit van de strijd waarin we ons bevinden als discipelen van de Heer Jezus Christus. Petrus schreef dat onze tegenstander, de duivel, rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De oproep van de apostel Petrus onder leiding van de Heilige Geest was aan de discipelen toen, maar ook aan ons vandaag. Wees nuchter en waakzaam. Wees nuchter en waakzaam. Nou, vorige week hebben we behandeld wat de subtiele verschillen zijn tussen nuchter zijn en waakzaam zijn. We zagen wat waakzaamheid betreft dat de nadruk ligt op actieve waakzaamheid en alertheid, terwijl nuchter zijn meer gericht is op het behouden van een nuchtere en beheerste geestelijke staat. Dus waakzaam zijn legt de nadruk op het reageren op externe gevaren door waakzaam te blijven. En nuchter zijn is gericht op het voorkomen van interne verwarring of verstrooiing te midden van moeilijkheden. Het behouden van een heldere, kalme, beheerste geest die niet beïnvloed wordt door externe factoren. Nou, dit is een tijdloze oproep aan christenen. En dit is een oproep aan iedere discipel. Of je nou 10 plus, 20 plus, 30 plus jaar wandelt met de Heere, of dat je ogen net zijn opengegaan en je nog een baby bent in Christus. Iedere discipel dient zich bewust te zijn van deze geestelijke strijd. Let bijvoorbeeld op hoe de apostel Paulus waarschuwt wanneer hij tijdens een van zijn zendingsreizen aan een jonge gemeente. Daar lezen we in Handelingen 14, lezen we vanaf vers 19. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium die de menigte overtuigden en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dus je ziet hier een strijd gaande. Je ziet Joodse mannen die tegen de boodschap zijn van de apostel Paulus, tegen het feit dat hij predikt dat Jezus Christus, dat Jezus de Messias is, ze overtuigen de menigte en stenigen Paulus. En dit is een serieuze strijd. Maar Paulus maakt duidelijk en hij zegt niet dat iedere vorm van verdrukking van de duivel is. Dat is niet wat we hieruit moeten halen. Maar hij is wel duidelijk, onze wandel in Christus is niet niks. Het is niet niks. Het is niet alsof we op een roze wolk zweven, wachten op onze verheerlijking en onze vereniging met de Heere Jezus Christus. Zo is dat gewoon niet. De Satan werkt actief om mensen te verhinderen om in Christus te gaan geloven. En is actief tegen Christus en tegen hen die Christus navolgen. Hoe hij werkt tegen hen die Christus navolgen, dat kun je gewoon als je het boek Handelingen leest, dan zie je gewoon hoe actief dat is. Maar ook in Handelingen zien we dus die geestelijke strijd, hoe men verhinderd wordt om in Christus te geloven. Als je in je Bijbel, ik heb alleen de verwijzing, dus als je in je Bijbel weer naar Handelingen gaat, want dan gaan we naar Handelingen 13. Dit is net nadat Paulus en Barnabas uitgezonden zijn door de gemeente in Antiochië. En hier zie je gewoon actief een strijd hoe iemand verhinderd wordt om in de Here te geloven. Dus Handelingen 13, en dan lezen we vanaf vers 4. Daar lezen we: zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucia en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden, en zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder, Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Dus hier zien we iemand die wil het woord van God horen. Waarschijnlijk hoort hij hoe het evangelie rondgaat in de stad daar. Hij roept Paulus en Barnabas bij zich en dan lezen we vanaf vers 8. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei: o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij versteld over de leer van de Heere. Nou, dit is een hele andere houding dan wat we tegenwoordig hebben van ja, nee, iemand is naïef, ze weten niet wat ze doen, dat ze mensen van het geloof willen houden. Nee, dit is actieve strijd. Paulus ziet gewoon, hij ziet het voor wat het is. Dit is gewoon actieve strijd. Maar wat zie je? Je ziet oppositie, duidelijke oppositie. Bar Jezus, ook wel Elimas genoemd, probeert de stadhouder van het geloof te houden. En dit is niets anders dan het werk van Satan. Maar wat doen we hier tegen? Is de vraag. Hoe gaan we hiermee om? Wat doen we in die geestelijke strijd? Nou, we zijn nuchter en we zijn waakzaam. Dat hebben we vorige week behandeld. En dan is de vraag, is dat alles wat we doen? En het is verrassend om te zien, de schrift leert ons hoe we hiermee dienen om te gaan. En het is niet zoals je dat vooral in de charismatische beweging ziet. Nou, in veel denominaties zie je dat men actief op zoek gaat naar de duivel en zijn demonen. Actief zoekt om de duivel te binden en al dat soort praktijken. Nou, iedere week op zondag wordt de duivel wel van 10 tot 12 gebonden. En daarna wordt hij op de een of andere manier weer losgelaten. Maar het ding is, broeders en zusters, de schrift leert ons dit niet. Het leert ons dit gewoon echt niet. De schrift leert ons niet om te proclameren. De schrift leert ons niet om te binden. De schrift leert ons niet om banden en geestelijke navelstrengen te breken. Je zult het niet vinden in de schrift. Niets van die dingen. Wanneer we het Nieuwe Testament zien of lezen, dan zien we continu het volgende. In onze tekst van vandaag zien we het ook. In vers 14 leren we, houd dan stand. Houd dan stand. We gaan daar zo naar kijken, maar dat staat er. Petrus in 1 Petrus 5 vers 9, daar komen we nog. Wat is het eerste? Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Jacobus leert ons in Jacobus 4 vers 7. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Bied weerstand. Dat is continu wat we zien. Het is stand houden en weerstand bieden. En waarom? Omdat de strijd niet een strijd van onze overwinning is, die wij hebben over de Satan, maar het is een strijd waarin Christus al heeft overwonnen. En daarin staan wij. Alleen Christus is bij machten. Dat is wat we ons moeten realiseren. Alleen God is bij machten. En we moeten dat goed hebben, want anders ontwikkelen we hele rare theologie en hele rare praktijken die voortvloeien uit onze theologie. En nogmaals, dat zie je helaas in bepaalde denominaties terug. Maar een voorbeeld. We weten dat engelen machtige wezens zijn. Iedere keer wanneer een engel verschijnt aan iemand in de Bijbel, zie je dat ze neervallen op hun gezicht en het engel dan zegt, vrees niet. Maar in tegenstelling tot wat we vandaag in veel denominaties zien, hoe mensen met de duivel willen omgaan, als we in onze Bijbels naar Judas gaan, dan zien we het volgende. Judas schrijft in vers 8 en 9, schrijft hij, niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. En let nu op, Michael, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen. Maar zij mogen de Heere u bestraffen. Mogen de Heere u bestraffen. Dit is Michael, de aartsengel. Wij moeten ons hier bewust van zijn. Wanneer wij denken dat wij zelf enige kracht hebben, ook al omdat we belijden in Christus te zijn, dienen we onze plaats te kennen. Wij dienen onze plaats en onze taak in deze strijd te kennen. Wij dienen onze zwakheden ook in deze strijd te kennen. Daarom vind ik het prachtig wat Paulus doet in Efeze 6. Wat doet hij? Vers 10. Word gesterkt in de Heer. Vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Dus let op hoe afhankelijk we zijn van de Heer in deze strijd. We zijn overgeleverd aan zijn genade en aan zijn barmhartigheid. We zijn overgeleverd aan zijn macht. Dat is hoe we stand houden. Zonder de Heer zullen allen neergaan. Allemaal. Bij overmoedigheid zal een discipel vallen. Hij zal neergaan in de strijd. Maar werpt de discipel zichzelf op de Heere te midden van de strijd, dan zal hij of zij in en door de Heere stand houden. Denk terug aan de studie van Ivan, waarin hij ons heeft meegenomen in onze afhankelijkheid van God te midden van geestelijke strijd. Dat zijn geen loze woorden, dat is geen vrome praat. Dat is de waarheid, dat is de realiteit. En dit is onderdeel van onze wandel. Dit is onderdeel van onze wandel. Een onmisbaar onderdeel van onze wandel. Wat Paulus hier schrijft in Efeze 6 is geen nagedachte. Het is niet, oh, laat maar dit nog even schrijven. Vergeet niet hoe de brief aan de Efeziërs opgesteld is. Efeze 1 tot en met hoofdstuk 3 heeft te maken met onze identiteit in Christus. Alles wat God heeft gedaan om ons met hem te verzoenen en de diepe realiteit waarin wij staan als discipelen van Christus. Dat is wat je in die eerste drie hoofdstukken ziet. Alles vanaf hoofdstuk 4 is, nu dat je dit weet, dit is hoe je nu dient te wandelen. En deze instructies leren ons dus te wandelen in dit leven als christen wat vol van geestelijke strijd is. En voor die geestelijke strijd hebben we een wapenrusting waarmee we ons dienen te bekleden. De wapenrusting van God. Maar velen kijken hier te technisch en mechanisch naar. Je hoort sommigen ook wel eens zeggen voordat ze uit huis gaan. Oh, laat me nog even de wapenrusting aandoen. Dat is niet hoe Paulus hierover schrijft. In de manier van schrijven, op een manier wat direct herkenbaar was voor de Efeziërs, zit uiteindelijk een diepe oproep. En die oproep is, bekleed je met Christus. Dat is de oproep wat hieruit voortvloeit. Bekleed je met Jezus Christus. Zie dit niet even als, oh, in deze situatie pak ik even mijn helm. In die situatie pak ik het schild en dan even het zwaard. Nee, dat is niet waar hierover wordt geschreven. Ieder element, daar gaan we op inzoomen. Maar dit is wel, bekleed je met Jezus Christus. Dat is waar dit om gaat. En nu, broeders en zusters, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Wanneer we bij de specifieke onderdelen van de geestelijke wapenrusting komen, is het niet verrassend dat de eerste verdediging of het eerste waarmee we ons moeten bekleden, de waarheid is. Dat is het eerste wat Paulus noemt, de waarheid. Nou, we hebben het vorige week ook behandeld, Satan is een leugenaar. Hij is de vader van de leugen. En zijn aanval op christenen gebeurt door middel van zijn bedriegelijke en listige verleidingen. Dat is wat hij doet. De waarheid is Gods beschermende wapenrusting, zodat de leugens van de vijand herkend en weerstaan kunnen worden. Zodat wij standvastig in ons geloof kunnen blijven staan. Dus laten we aandachtig luisteren naar Paulus' woorden over de waarheid, want dit is belangrijk voor onze geestelijke welzijn. Dit is belangrijk in onze wandel. Nou, we kleden ons allemaal in een bepaalde volgorde. We trekken allemaal, als het goed is, eerst ons basiskledingstuk aan. Ik heb nog nooit iemand zijn schoenen eerst zien aandoen en dan zijn broek. Dat zie ik nergens. De wapenrusting wordt ook in een bepaalde volgorde aangetrokken. Het omgorden van de lendenen is de eerste stap in de voorbereiding van de discipel in de geestelijke strijd. En in de schrift is het omgorden van de lendenen altijd een voorbereidende stap. Het maakt ons klaar voor verdere actie. En als je er een goed beeld van wil hebben, dan moet je de historische en culturele context ervan kennen. Nou, de kleding van de Israëlieten bijvoorbeeld. Maar ook van de Romeinen en Grieken in die tijd was niet zoals die van ons. Mannen droegen bijvoorbeeld geen broeken, joggingspakken of driedelige pakken. Dat is niet wat ze droegen vroeger. Ze droegen kledingstukken die veel minder nauwsluitend waren, gewoon gewaden. Hun kleding hing niet alleen los om hun lichaam, maar reikte vaak ook tot aan de grond. En als een man dus zou moeten rennen, of als hij zich zou moeten voorbereiden om te strijden, dan moest hij eerst zijn kledingstuk oprekken en in zijn gordel steken, zodat hij niet zou struikelen of vallen. Dat is wat ze moesten doen. Dus het omgorden van de lendenen was daarom de eerste stap in voorbereiding op intensieve activiteit, waarbij de voeten ook betrokken waren. Nou, toen de Israëlieten bijvoorbeeld op het punt stonden om het Pascha te nuttigen, was dit ter voorbereiding op hun uittocht uit Egypte. Daarop gaf de Heere God de Israëlieten de instructies En let op de instructie, hè, want ze moesten klaarstaan om te vertrekken. Exodus 12, vers 11. En zo moet u eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heer. Ze moesten voorbereid zijn. Klaar om te vertrekken. Dat is wat ze moesten doen. Voor de mensen die de studies vanaf het begin hebben gehoord of misschien terug hebben gehoord. In 1 Petrus 1 geeft Petrus ook weer een oproep om de lendenen te omgorden. Hij schrijft daar, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De oproep dus, wees gereed. Wees alert. Wees klaar voor actie. Wees klaar voor de strijd. En als het bij Petrus, geloof ik dat dit vooral te maken heeft met ons verstand. Dat is waar de strijd om is. Men zegt ook wel, hè, als je de gedachten van iemand kan controleren, dan controleer je ook hoe iemand zich gedraagt. Dat is ook, hè, hoe de media werkt. Wat zij uitzenden gaat uiteindelijk ons denken bepalen en het bepaalt ook hoe wij handelen. Dus de strijd vindt vaak plaats in ons verstand, om ons verstand, in ons denken. En nogmaals, ons hart. We hebben gezien, de Bijbel, wanneer de Bijbel spreekt van ons hart, spreekt het niet van het orgaan wat bloed pompt, het spreekt van ons verstand. En daarom is het zo inzichtelijk dat de apostel Paulus het heeft over waarheid als eerste. Uw middel omgord met de waarheid. En broeders en zusters, het belang van de waarheid in onze geestelijke strijd is essentieel. Het kan niet overschat worden. Waarom is het van belang? Kijk, als ons middel niet omgord is met de waarheid, als ons middel als discipel, als ons verstand niet omgord is met de waarheid, dan worden we meegesleurd door elke wind van leer. Door elke wind van leer. We hebben dit onlangs nog behandeld in jullie Bijbels. Als jullie alsjeblieft in jullie Bijbels naar Efeze 4 gaan, dan lezen we vanaf vers 11. In Efeze 4. Paulus schrijft daar. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, let op, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus dat we geen jonge kinderen meer zijn, niet worden meegesleurd door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, maar dat wij ons in liefde aan de waarheid houden, zodat we toegroeien naar Christus. En het is goed, het is belangrijk dat we ons realiseren en vooral ook in de tijd waarin we leven, maar ook de cultuur waarin we hier leven in Nederland. We zeggen het ook vaker, men houdt in Nederland niet van het dogmatisch zijn. Men houdt niet van exclusieve waarheid. Men houdt daar gewoon niet van. En je ziet dat dat ook de kerk insluit. Ook in de kerk hoor je verhalen als, ja oké, maar ja, dat is jouw waarheid. Ja, nee, maar dat is wat jij vindt. Ja, maar dat is hoe jij het interpreteert. Dat is wat jij erin wilt zien. En dat creëert het valse idee dat waarheid subjectief is. En dat zie je in kerken terug. En daarom, wij zeggen hier altijd, kijk, in de schrift bestaat de gedachte niet dat God ruimte biedt voor jouw waarheid en voor mijn waarheid. Het bestaat niet in de Bijbel. In de schrift bestaat de gedachte niet dat God ruimte biedt voor leef jouw waarheid. In de schrift bestaat de gedachte niet dat God ruimte biedt voor iedereen heeft zijn eigen waarheid. En in de schrift bestaat de gedachte niet dat God ruimte biedt voor het feit dat waarheid subjectief of relatief is. Het is het niet. Het is het echt niet. Deze gedachten komen niet tegen. En ik wil ons ook waarschuwen voor het volgende. Kijk, de waarheid hoort de christen nooit arrogant te maken. Dat is iets wat we wel goed moeten beseffen. De waarheid hoort een christen niet arrogant te maken. Het hoort de christen niet hoogmoedig te maken. De waarheid hoort een discipel juist nederig te maken. Want een christen komt alleen aan de waarheid en bij de waarheid door openbaring van God. Niet omdat de christen zo slim is en het zelf heeft ontdekt. En daarom hoort het ons ook nederig te maken. De waarheid hoort de discipel vol van genade en barmhartigheid te maken. Vol van liefde. En ja, de waarheid hoort de discipel te drijven om de waarheid te spreken. En ook te staan voor de waarheid. Gelegen of ongelegen. Wat de consequenties ook zijn. Maar wel met het hart wat ik zojuist benoemde. En een ander ding is ook dit. Het is niet vroom. Het is echt niet vroom om als discipel te zeggen. Weet je, jij jouw waarheid, ik mijn waarheid. Of nee, ik wil niet hoogmoedig overkomen. Of nee, ik wil niet arrogant zijn. Of nee, het is niet vroom. Want door dat los te laten, laat je God los die zelf de waarheid is. Dus voor beide extremen moeten we waken. We moeten niet hoogmoedig worden, maar we moeten ook niet denken dat het vroom is om te zeggen, nee, we zijn onverschillig wat waarheid betreft. Nee, onze God is waarheid, hij is waarachtig, zijn woord is waar, Christus is de weg, de waarheid in het leven. Dus wij staan op waarheid en wij verkondigen waarheid. Maar broeders en zusters, als je middel niet omgord is met de waarheid, als we niet het belang inzien van de waarheid, dan zijn we rijp voor de slag. Dan zijn we echt rijp voor de slag. We zullen niet alleen verslind worden door de waarheid, maar we onteren God daar ook mee. Denk even voor de mensen die het Bijbelboek Job hebben gelezen. Kennen de dialogen tussen Job en zijn vrienden? Denk even aan hoe de Heere God sprak tegen de vrienden van Job. Vrienden die Job in zijn moeilijkste tijd hadden moeten bemoedigen met de waarheid van en over God. Die waren niet omgord met de waarheid. En juist in die moeilijke tijd. En in Job 42 vers 7 lezen we het volgende. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de Temaniet, zei, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Waarom? Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. U hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Dus de waarheid speelt zo'n essentiële rol in het leven van de discipel. Zowel als individu, als collectief, zo we hier samen zijn. Kijk, wanneer ik door moeilijkheden heen ga, dan heb ik waarheid nodig. Wanneer mijn broeder of zuster door moeilijkheden heen gaat, dan heeft hij of zij waarheid nodig. Of ze het leuk vinden of niet, ze hebben waarheid. We hebben allemaal waarheid nodig. Dat is wat we nodig hebben. En broeders en zusters, we hebben het hier niet over steenkoude feiten. Daar hebben we het niet over. Het bedroeft me oprecht om te moeten toegeven dat we als discipelen vaak niet goed omgaan met de waarheid. Vooral in moeilijke tijden. Wanneer iemand ergens doorheen gaat, dan zijn we zo geneigd tot extreme. Ja, God is soeverein, dus je moet niet zeuren. Hij heeft alles onder controle. Ja, God is altijd goed, dus je moet niet zeuren. Niemand twijfelt daaraan. Niemand twijfelt daaraan. Maar we zijn te snel geneigd om mensen als afvallig te bestempelen wanneer ze door moeilijkheden, door moeilijke perioden heen gaan en ze dan te martelen met de waarheid in plaats van de waarheid een troost tot hen te laten zijn. Want dat is wat de waarheid doet. Het is een troost. En ja, het confronteert. Ja, het wijst terecht. Ja, het vermaant. Maar allemaal met het doel tot opbouw. Dus houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. En nu is de vraag, wat is de waarheid waarmee en waardoor we stand houden? Waarom is dit belangrijk? Nou, dat proberen we te beantwoorden. En het begint als volgt. wil een discipel, want we gaan kijken naar vier onderdelen die essentieel, cruciaal zijn voor ons. Wil een discipel standhouden? Standhouden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld, beheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dan moet de discipel zijn middel omgorden met de waarheid, met de realiteit, dat Jezus Christus de waarheid is. Dat is waar we moeten beginnen. Jezus Christus is de waarheid. We mogen niet durven Christus te scheiden van dit alles. We mogen niet durven te denken dat ons geloof een oppervlakkig geloof is waarin Christus een bijrol heeft. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof, schrijft de auteur van Hebreeën. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof. In hem geloven wij. Scheid je Christus van wat we geloven en neem je gewoon de morele lessen van de Bijbel, dan kun je jezelf net zo goed een atheïst noemen. Want ons geloof is in Christus. Hij is de waarheid. En de waarheid is dat Christus de waarheid is en alle geestelijke waarheid in hem is en naar hem wijst. Dit is het eerste wat we dienen te zien, willen we stand houden in dit geestelijk leven. Willen we de wedloop trouw volbrengen. Jezus Christus is de waarheid en de waarheid is in hem. En de voornaamste aanval van de vijand is een aanval op wie Christus is en wat hij doet en wat hij gedaan heeft. En daarom dienen we achter te staan op de woorden die we zien in de schrift over en van onze Heer Jezus Christus. Johannes 8, vers 31 en 32. Hele bekende woorden. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En let op wat hij zegt. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Let op Johannes 14. Ook bekende woorden. Wat zegt de Heer Jezus daar? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Kijk, we dienen te beseffen dat onze Heer Jezus Christus niet simpelweg de waarheid onderwees, maar dat hij boven alles de belichaming is van waarheid. Hij is niet een man die wat goede dingen onderwees, die moreel gezien gewoon wat goed is. Ik heb die uitspraak nooit begrepen. Nooit begrepen. Als je acht slaat op de woorden die de Heer Jezus zegt, hij heeft de meest radicale dingen in de geschiedenis van de mens gezegd. De meest radicale dingen. Wie vader of moeder meer lief heeft dan ik, die is mij niet waard. Dat zijn radicale statements. Hij is de waarheid. En dit zijn niet de woorden van dogmatische en godsdienstige stervelingen. We zien dat dit de woorden van Jezus Christus zelf zijn. Van hemzelf. Hij riep niet, ik heb de waarheid. Hij riep niet, daar is de waarheid. Hij riep, ik ben de waarheid. Hij riep mensen naar zichzelf toe. Dus de mens die Christus verwerpt, zoals hij geopenbaard is in de schrift, die verwerpt de waarheid. De mens die Christus verwerpt en nog denkt te willen streven en zoeken naar waarheid, die is een dwaas. Want je hebt de waarheid verworpen. De mens die zich afkeert van Christus is de mens die zich afkeert van de waarheid. De mens die Christus haat is de mens die waarheid haat. De discipel die niet luistert naar waarheid en zich niet onderschikt aan de waarheid, luistert niet naar Christus en onderschikt zich niet aan Christus. Nogmaals mensen, dit zijn geen woorden van een dogmatisch man die gewoon even dogmatisch wil zijn. We moeten wat met de woorden die Christus heeft gezegd. Ik kan hem niet voor een kwart nemen, ik kan hem niet voor de helft nemen. Of ik moet hem volledig omarmen, of ik moet hem verwerpen. Tot mijn eigen verdoemenis. En de leer dat Christus de waarheid is, dat staat onder vuur al 2000 jaar. De vijand gaat rond en probeert discipelen en ongelovigen te misleiden en overtuigen dat Jezus Christus niet de waarheid is, maar dat hij één van vele waarheden is. Dat hij niet het recht heeft op exclusiviteit. En sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat de Heer Jezus Christus onmiskenbaar een belangrijk religieus en historisch figuur was. Want historisch gezien kan men er niet omheen. Men kan er niet omheen. Dus wat moet je doen als je er niet meer omheen kan? Dan moet je de woorden die gesproken zijn, moet je gaan verdraaien. Ja, dan heb je mensen die zichzelf hoogleraren noemen. Experts op het gebied van het Nieuw Testament. Of expert op het gebied van het Grieks. Die dan gaan zeggen, ja, nee. Hey, we hebben de woorden van Christus al 2000 jaar verkeerd begrepen. Hij heeft nooit beweerd dat hij is wie hij heeft gezegd. Of dat wie jullie beweren dat hij is. Dus we moeten beseffen, Jezus Christus is de waarheid. Daarmee dienen we ons te omgorden. Dit maakt dat we hem najagen. Dit maakt dat we ons op hem werpen. Dit maakt dat we op hem zien. En dit is ons niet gegeven, broeders en zusters, om te zeggen, oh, dank u Heer, ik red het vanaf hier wel. Dit is ons gegeven juist dat we inzien dat we hem boven alles nodig hebben. Dat we ons vastklampen aan hem en God danken voor de zalige verbintenis die we met Christus Jezus hebben. Dat is wat dit hoort te doen. Nou, een andere reden waarom we hieraan vasthouden, aan de waarheid, waarom dit belangrijk is, waarom dit van belang is. Door de waarheid zijn we zalig gemaakt. Door de waarheid zijn we zalig gemaakt. Let op wat de apostel Paulus schrijft in Efeze 1. Vers 13 en 14. In hem, dat is Christus, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Let op wat Jacobus schrijft. Jacobus 1, vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Hoe? Door het woord van de waarheid. Opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Kijk, ik wil niet, en dat doe ik nooit, ik wil niet afdoen aan wiens getuigenis dan ook. Hè? Oprecht niet. Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar niemand is gered omdat ze een droom hebben gehad. Niemand is gered omdat ze een warm gevoel hadden in hun hart. Niemand is gered door een gebed. Iedere mens wat gered is, is gered door het woord van de waarheid, broeders en zusters. Ieder mens. Je kan een droom hebben gehad, die droom heeft je geleid tot de waarheid. Dat is wat die droom heeft gedaan. Ieder mens wordt gered door de waarheid. Dat is wat de schrift ons leert. We zien het. En waarom moeten we dit vastgrijpen? Want kijk, je zult ooit kunnen twijfelen of je droom wel echt was. Je zult ooit kunnen twijfelen of je gevoel je misschien niet heeft misleid. Je kunt ooit twijfelen of je gebed wel oprecht genoeg was, ja of nee. Maar met het woord van God is het niet zo. Het woord van de waarheid is onwankelbaar. Het woord van de waarheid staat als een huis. Het is een vast en zeker fundament. Je kunt erop bouwen. Je kunt erop vertrouwen. Waarom? Het is gelouterd. Het heeft iedere test, iedere aanval sinds het begin van de mensheid doorstaan. Er is niemand die kan zeggen, God is een leugenaar. Geen mens. En niemand dus die kan zeggen dat dit woord wat we bestuderen, dat het een leugen is. Waarom? Want het komt voort van hem die niet liegen kan. Het komt voort van hem die niet liegen kan. Dit is waarom de inspiratie, dus de doctrine van de inspiratie, de doctrine van de onfeilbaarheid, dit is waarom dit belangrijk is. Vanaf het begin zie je dat de schrift waar is. Alleen al in het feit dat mensen sterven. Momenteel ga ik met mijn dochters door Genesis. We hebben de eerste 5 hoofdstukken hebben we nu behandeld. En wat zei Satan? Satan zei dat Adam en Eva zeker niet zouden sterven. Terwijl God heeft gezegd, op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dan kom je bij Genesis 5. En dat is een bijzonder hoofdstuk. Want men denkt, hè, het is alleen een geslachtsregister. Maar dan kom je bij Genesis 5. En dan lees je tot 8 keer aan toe. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. Tot 8 keer aan toe lees je dat in dat hoofdstuk. God God heeft gezegd dat ze zouden sterven. Sommigen 800 jaar geworden, 900 jaar geworden, maar ze stierven. Dit woord is waar. Ieder woord is waar. Alles wat God gesproken heeft, is waar. En de boodschap van verlossing, de boodschap van redding uit genade door geloof in Jezus Christus, dat is de waarheid waardoor wij gered zijn. Daarom dienen we ons te omgorden met de waarheid. Er is nog een essentieel punt waarom de waarheid belangrijk is. Niet alleen is Christus de waarheid en is de waarheid in hem. En niet alleen zijn we gered door de waarheid. We worden ook geheiligd door de waarheid. We worden getransformeerd als christenen door de waarheid. Het hoge priesterlijk gebed van onze Heer Jezus Christus leert ons in Johannes 17 vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Let op wat Paulus schrijft. Ik heb alleen de verwijzing. Weer naar Efeze 4. Efeze 4. En dan lezen we vanaf vers 17. Efeze 4 vanaf vers 17 lezen we het volgende. Paulus schrijft, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En let goed op, nu is het contrast tussen de ongelovigen en de christen. Vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dit heeft te maken met heilig wandelen. En dit wat Paulus schrijft is inzichtelijk. De Heere God wil niet dat we wandelen zoals de ongelovigen. Hij wil dat we wandelen zoals we Christus hebben leren kennen, zoals we hem gehoord hebben en door hem onderwezen zijn. En let op de woorden die Paulus schrijft, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Het is de waarheid die in Christus Jezus is. Dat is wat ons leert, dat is wat ons onderwijst, dat is wat ons drijft om heilig te wandelen. Dat is wat de Heere God gebruikt om bijvoorbeeld Romeinen 12 vers 1 en 2 in ons te doen. Paulus schrijft daar, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Broeders en zusters, wij kunnen het hier in deze gemeente niet genoeg benadrukken. Lees alsjeblieft je Bijbel. Lees je Bijbel. Lees de schrift. Bestudeer het. Mediteer erop. We hebben zoveel genade ontvangen. Zoveel genade ontvangen. We hebben de schrift in onze eigen taal. Je kunt ernaar luisteren. Je hebt er toegang toe op bijna ieder mobiel device. Je kunt er vandaag één bestellen en het is morgen in de brievenbus. We hebben hier Bijbels die je mag meenemen als je geen eigen Bijbel hebt. We leven in een vrij land waarin je je kopie van de schrift niet hoeft te verstoppen. Waarin het niet verboden is om het in huis te hebben. Lees je Bijbel. Bestudeer je Bijbel. Paulus schrijft ook aan de Colossenzen. Hij schrijft in Colossenzen 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate inwonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Laat het in rijke mate inwonen. Je doet niet de ouderlingen er een plezier mee. Het is voor jezelf. En het is ook voor je broeders en je zusters die je kunt bemoedigen. Laat het in rijke mate inwonen. Dit is het woord van de waarheid wat een mens volledig verandert. Volledig verandert. Als je in je Bijbel naar Psalm 19 gaat, let op hoe David dit woord looft. Psalm 19. David schrijft vanaf vers 8. Hij schrijft: de wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heren zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. En let op, wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. De christen die zijn Bijbel niet bestudeert, die niet mediteert op het woord van God, heeft geen hoop. In de zin dat God die persoon zal blijven heiligen, zal blijven veranderen. En wat een werk zien we hier in Psalm 19. Dus, en dit is prachtig. Lees niet alleen het Nieuwe Testament. Lees niet alleen het Nieuwe Testament. Lees heel het raadsbesluit van de Heer. Lees het van Genesis tot aan Openbaring. Maar besef dat wat David hier schrijft gaat over de wet. En Christus heeft de wet vervuld, maar we zijn niet wetteloos als christenen. En het is niet alsof God dit niet gebruikt om ons denken te hernieuwen. Hij gebruikt dit om ons denken te hernieuwen. Nou, het laatste waar ik met jullie naar wil kijken is het volgende. De waarheid bewaart onze eenheid en vrede als broeders en zusters. Het is wat ons drijft om lief te hebben. Let op wat Petrus schreef in 1 Petrus 1, vers 22 en 23. Hij schreef: nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar waar men denkt dat doctrine, dat theologie juist scheiding brengt, is het zo dat theologie, dat doctrine, voor hen die gericht zijn op Christus juist eenheid brengt. En het maakt juist het onderscheid in hen die zich niet willen onderschikken aan de waarheid. Let op Colossenzen 3, vers 12 tot en met 15. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Als wij als gemeente één willen zijn, vrede willen bewaren, vrede willen behouden, dan is het niet van, oh, ik ben voorzichtig in wat ik zeg. Nee, als wij de waarheid voor ogen houden, als we Christus voor ogen houden, dan zullen we verenigd blijven daarin. En broeders en zusters, om het af te sluiten. Dit is cruciaal. Nogmaals, Satan heeft de aanval op de waarheid geopend. Hij heeft de aanval op de waarheid geopend. Hij is erop uit om ons te doen twijfelen of Christus de waarheid is. Hij is erop uit om ons te doen twijfelen aan de waarheid die in Christus is. Hij is erop uit om ons te drijven tot ongehoorzaamheid. Hij is erop uit om men te doen denken dat ze door iets of iemand anders gered kunnen worden dan door het woord van de waarheid. Hij is erop uit om ons als hypocrieten te laten leven, om ons te doen sluimeren, om ons lui te maken in ons geloof. Om ons zoveel bezigheden te geven, vooral hier in het Westen, waar we het relatief rustig en vredig leven, dat we ons niet laten heiligen. En ik zeg het vaker, kijk, die Bijbel, hij gaat niet vanzelf open. Maar hetzelfde is ook, hè, je televisie gaat ook niet vanzelf aan, daar doe je gewoon moeite voor. Wij denken dat het vanzelf aangaat, maar dat is niet zo. En we dienen ons te laten heiligen, ons te laten wassen door de waarheid. En de Satan is erop uit om de eenheid die we hebben, de band van de vrede, kapot te maken. Het enige waarmee we stand kunnen houden is de waarheid. We moeten ons middel omgorden met de waarheid. We dienen te staan in de waarheid. We dienen de waarheid ons te laten veranderen, ons te laten hernieuwen. Want anders zullen we leunen en steunen op ons eigen inzichten. Anders zullen we vallen omdat we denken dat Gods woord de hulp van psychologie, filosofie, pedagogiek of welke andere menselijke dwaasheid dan ook nodig heeft. Want het gaat niet om technieken. Dat is het ding ook. Het gaat niet om methodieken. Hoe wil God bijvoorbeeld dat wij onze kinderen opvoeden? Door ons hart te veranderen als ouders. Niet door ons methodieken mee te geven. Hoe wil de Heer dat wij goede mannen voor onze vrouw zijn? Door ons hart als mannen te veranderen. Hoe wil hij ons leren dat we goede vrouwen zijn voor onze mannen? Door ons hart te veranderen. Hoe zijn we goede werknemers? Door ons hart te laten veranderen. Dat is het. Het gaat niet om methodieken. Methodieken zullen je nergens brengen. Dus we dienen ons bewust te zijn van onze eigen beperkingen. Buiten en zonder Christus hebben we geen enkele schijn van kans. Dat is de realiteit. Maar het is Christus, Hij die onze hoop is, die de Satan heeft overwonnen. En daarom kunnen we als meer dan overwinnaars hierin staan. Wat schreef Johannes in zijn eerste brief in 1 Johannes 3 vers 8? Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. En hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zal. Hij. Weet je, het prachtige is wanneer je Matthäus 4 hè, of Lucas 4 leest, waarin de Heere Jezus wordt verzocht in de woestijn. Dan die tekst gaat niet primair en simpelweg over lessen hoe we stand kunnen houden tegen de Satan. En begrijp me niet verkeerd, we zien hoe we met het woord van God stand houden. Dat zie je in die tekst. Maar de tekst gaat niet primair daarover. Die teksten leren ons juist dat wat Adam niet kon, dat kon Christus wel. Dat heeft Christus volbracht. Daar waar Adam overvloed had in de hof van Eden en Christus juist honger had in de woestijn, is Adam in overvloed gevallen en Christus is blijven staan. Hij is onze hoop. En het leert ons dat wat Paulus schrijft aan de Filippenzen in het derde hoofdstuk, dat ook onze hartsgesteldheid dient te zijn. En dat is waarmee ik echt afsluit. Dat is Filippenzen 3 vers 3. Want wij zijn de besnijdenis. En let goed op wat Paulus hier schrijft. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wij vertrouwen niet op het vlees, wij vertrouwen niet op onze kracht, wij vertrouwen op de kracht en de hoop die wij in Christus hebben. Dus word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Laten we bidden. Vader, wij roemen en wij loven de naam van onze Here Jezus Christus. Hij die de waarheid is. Hij in wie de waarheid is. Wij roemen in zijn naam, Heer, en wij roemen in het werk wat hij heeft gedaan. Dat hij heeft overwonnen en dat hij onze hoop is. Dat hij onze kracht is. En dat we ons te alle tijden met hem dienen te bekleden. Heer, want de strijd is groot, het is veel en soms lijkt het ook alsof we er aan onderdoor gaan. Maar uw woord leert wat anders. De waarheid en de realiteit, dat is anders. Het is wat u zegt dat het is, Heer. En ik bid voor ons allen, als discipelen van onze Heer Jezus Christus, dat wij ons middel omgord hebben met de waarheid. Dat wij ons blijven verdiepen in de waarheid. En dat wij blijven wandelen en staan in de waarheid. Heer, we kijken naar u en we werpen ons op u. Nogmaals, omdat u onze hoop bent. We bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd, Heer, die te maken hebben met verdrukking, met vervolging, met lastering, simpelweg en puur alleen omdat ze christen zijn. We bidden voor hen die leven, zoals wij ook zelf, maar overal waar de waarheid onder druk staat, Heer, en waar een aanval is op de waarheid. We bidden dat alle discipelen van onze Heer Jezus Christus gesterkt mogen zijn. En blijven staan voor de waarheid. En die verkondigen, gelegen of ongelegen, wat de consequenties ook zijn. Mogen de waarheid voort blijven gaan. Mogen het evangelie voort blijven gaan. En mogen u mensen trekken uit duisternis. Wanneer wij mensen roepen om zich te bekeren en geloven in Christus, die de weg, de waarheid in het leven is. We loven u, we prijzen u en we danken u, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.